Hey, het thema van vanmorgen is een leven lang leren. Dat is de reis van elke leerling van Jezus. Leerling zijn is een proces wat nooit stopt. Het is een leven waarin we steeds blijven groeien. En dat is ook ons verlangen met ons jaarthema, Way of Life. Dat we steeds meer gevormd worden door Hem. Dat we steeds meer op de meester gaan lijken. En dat we meer en meer en meer ontdekken wat echt leven betekent. En daarom hoop ik ook dat jouw beeld van de kerk, ook vanmorgen, niet het beeld is van een theater. Waar je heen gaat voor entertainment en consumptie. Ik hoop dat jouw beeld van de kerk meer lijkt op het beeld van een klaslokaal. Waar we samen als leerlingen samenkomen om te leren van de meester. Waar we elkaar helpen groeien door word en worship om meer op hem te gaan lijken. Hey, maar in, we noemen het maar even, de Jesus School, is er één ding echt anders dan in ons reguliere onderwijssysteem. Want in onze cultuur is leren vaak iets wat je afsluit na een bepaalde periode met een diploma of een certificaat of zo. Je werkt toe naar een punt, naar een moment dat je kunt zeggen, nou, ik ben er klaar mee, ik ben ook echt klaar en ik ben afgestudeerd. Maar good to know, in de Jesus School of het Rabbi Jezus College of zo, daar zul je niet zeggen dat je klaar bent. Daar is niet iets als afstuderen. Er is geen dag dat we de vlag uithangen met onze tas eraan en dan zeggen, nou, nu weet ik het wel. Eigenlijk is het precies andersom, denk ik. Leerlingschap eindigt niet met een wapperende vlag aan een vlaggenmast. Wat zegt diploma in de pocket? Leerling zijn van Jezus eindigt niet, maar begint met het uithangen van een vlag. Een witte vlag van overgave. Ik heb er hier wel eens eentje meegenomen in een dienst. Een witte vlag van overgave. En ik dacht, ik moest denken in de voorbereiding aan die 19 dopelingen die hier stonden. Die als het ware met een witte vlag omhoog stonden en zeiden, ik geef me over aan Jezus. En daar start die reis van leerling zijn, van discipel zijn. Hey, maar misschien kan nooit klaar zijn en een leven lang leren voor jou ook wel wat vermoeiend klinken. Dan wil ik je bemoedigen, maar meteen. Jezus legt nooit een te zware last op mensen. Hij zegt ergens, mijn juk is licht en zacht. Een leven lang leren is niet een last van altijd maar moeten presteren. Maar het is een uitnodiging voor een reis in zijn voetstappen. Waarin we leren wat way of life, wat echt leven en ook juist vrijheid betekent. En toen ik afgelopen week nadacht over ons thema, in het blok waar we in zitten, gevormd worden door Jezus, dacht ik, het is 2026 en wij meten echt bijna alles. Wij meten de stappen die we op een dag lopen. Wij meten de kliks die je per dag doet op je telefoon. We meten de rente op je, hoe heet dat, spaarrekening. Wij meten echt bijna alles in 2026. Maar toen dacht ik, meten wij of monitoren wij ook onze geestelijke vorming? Want we zeggen best wel vaak met elkaar dat we verlangen naar groei, toch? Maar vraag aan jou, heb jij scherp welke ontwikkeling jij de afgelopen tijd gemaakt hebt in het volgen van Jezus? Kijk, op school krijg je soms een rapport. En dan weet je ongeveer hoe je ervoor staat en waar je bent. Hoe het gaat met je ontwikkeling. Maar in de kerk doen we dat niet echt. Het lijkt me overigens ook geen goed idee. Hey, en let op, wat ik niet wil is aandringen op een soort geestelijke prestatiedrang. Absoluut niet. Maar de vraag die wel relevant is, is ben ik, als ik terugkijk, in de afgelopen tijd meer op Jezus gaan lijken? En groeien wij, ook als kerk, samen, groeien wij op onze reis meer en meer naar zijn beeld? Toen ik op de middelbare school zat, toen deden ze iets wat ik toen natuurlijk echt verschrikkelijk vond. Maar dat heette de onverwachte overhoring. Kent iemand dat? Ja? Ik denk dat dit zo'n grinnetje is van, oh ja, die. Hey, dan kwam de docent binnen en die zei, oké, boeken dicht, pennen neer. Het is tijd voor de onverwachte overhoring. Mijn leraar Duits was trouwens echt de ergste. Ik ga geen naam noemen. Hey, ik hoop dat je niet meteen in paniek raakt, maar ik dacht, eigenlijk is die onverwachte overhoring ook best een goed idee voor in de kerk. Want hoewel ik daar soms op dat moment van schrok, en ik het toen natuurlijk maar stom vond, mij hielp het uiteindelijk wel als een soort spiegel om te weten waar ik stond in mijn leerproces. En daarom wil ik je vanmorgen gewoon een paar vragen stellen. Die gaan over vorming door Jezus. En dit is belangrijk om erbij te zeggen. Natuurlijk niet om te bepalen welk niveau jij aan kunt. Nee. Maar gewoon om je te helpen reflecteren deze morgen. Ik stel de vragen, je mag ze gewoon even een moment voor jezelf stil beantwoorden. Ben jij afgelopen seizoen gegroeid in het verstaan van de wil van de Vader? Ben je zachter geworden voor mensen die echt totaal anders denken dan jij? Heb je stappen kunnen zetten in overgave? Ben je gegroeid in vrijgevigheid? Is je beeld op seksualiteit veranderd? Misschien meer in lijn gekomen met het beeld van Gods, met Gods beeld op seksualiteit? En ben je meer vergevingsgezind geworden in de afgelopen maanden? Laten we eerlijk zijn. Die vragen kunnen soms schuren, toch? Tenminste, bij mij. Hey, en ik geloof dat het stellen van deze vragen aan elkaar goed is. Maar dit is belangrijk of fundamenteel om daarbij te zeggen. Sommigen denken namelijk dat als je zo'n toetsje goed maakt, dat je meer geschikt bent voor Jezus. Maar ik wil dat scherp zeggen vanmorgen, dat is religie. Wat het evangelie zegt, of je nou een 3 scoort of een 9, je bent welkom als leerling aan de voeten van de leraar. Leerlingschap gaat niet over welk cijfer je haalt of over tot welke geestelijke hoogte jij al geklommen bent, maar over de plek die je inneemt ten aanzien van de leraar. Dat is wat leerlingschap is. En tegelijkertijd, soms kunnen die vragen ons dus helpen om te reflecteren. Want we willen groeien, toch? Hey, we gaan vanmorgen een kort stukje uit de Bijbel lezen uit Romeinen 12. De eerste 2 versen gaan we lezen. Daar staat dit. Broers en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. U moet uzelf niet aanpassen aan de wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen om zo te ontdekken wat God wil, wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Paulus roept ons op om onszelf als levend offer te geven. Misschien is het je wel eens opgevallen, misschien ook niet. Maar die twee woorden, een levend offer, is best een gekke combinatie van woorden. Levend offer, daar zit een soort tegenstrijdigheid in. Want wat was een offer? Een offer was in het verleden een dood dier op een altaar. Maar Paulus zegt hier als het ware, God wil niet langer een dood dier, nee, hij wil jou. Je hart, je handen, je voeten, je verstand. Waarom? Om ze te vormen. Zodat jouw leven meer en meer afgestemd raakt op zijn wil. En zodat door jou heen zijn koninkrijk zichtbaar wordt. En dan in vers 2 staat, word niet gelijkvormig aan de wereld. Het is maar een heel klein zinnetje. Maar het is soms een hele kluif, toch? De wereld probeert ons constant in haar vormpje te persen. In het malletje van onze maatschappij. En ons wordt verteld hoe we moeten denken over geld, seks, succes, relaties. Maar leerling zijn in de school van Jezus betekent, onze tekst zegt, onze gezindheid laten veranderen. Een metamorfose ondergaan. Ik heb hier in Mozaïek 08 meermaals gesproken over het woord metanoia. Het is een van de woorden die ik op mijn armen heb staan. En het betekent inkeer of verandering van denken. De evangeliën gebruiken dit woord vaak. Maar in Romeinen 12, de tekst die we net gelezen hebben, staat niet het woord metanoia, maar daar staat het woord metamorfoste. Of zoals wij zouden zeggen, metamorfose. En weet je, dit gaat verder dan inkeer. Het blijft bij dat woord metamorfoste niet alleen maar bij innerlijke verandering, verandering van je denken, en zelfs niet bij omkeren, een radicaal andere route gaan. Maar het gaat over een voortdurend proces van transformatie. Denk eens aan het beeld van een rups die een vlinder wordt. Kijk, weet je wat er gebeurt? Een rups leert niet om sneller te kruipen. Een rups leert ook niet om mooier groen te worden. Of om een betere, heiligere rups te worden. Dat zouden op zichzelf trouwens allemaal leuke optimalisaties voor een rups zijn. Maar het is veel groter dan dat. Als een rups een vlinder wordt, verandert zijn hele natuur. Er vindt een gedaanteverandering plaats. En het beeld van een rups die een vlinder wordt is een goed voorbeeld van wat de Bijbel bedoelt met dat woord metamorfose. Ja, het is verandering, maar het is misschien wel meer dan dat. Het is ook vernieuwing. Dit is hoe nieuw leven eruit ziet. En een interessant of misschien wel een belangrijk detail is dat het woord metamorfoste een werkwoord is en staat in de tegenwoordige tijd en passieve vorm. Ofwel, het zegt A, blijf veranderd worden. Het is geen eenmalig moment, maar een voortdurend proces. Maar het zegt ook B, laat je, het is passieve vorm, laat je voortdurend transformeren. Laat je veranderen. Beter gezegd, je kunt het niet geheel zelf doen. Even voor de zekerheid. En dus. Metamorfose is geen kwestie van kennis. En het uit je hoofd leren van een aantal leerstellingen. Het is ook niet een soort krampachtige cursus zelfverbetering, waarbij je aan het eind een certificaat krijgt. Nee, wat metamorfose is, is het zichtbare bewijs, het effect van dat ons hart en ons denken veranderd en vernieuwd zijn. Metamorfose is wat volgt op inkeer. Je zou kunnen zeggen, het is het uiterlijke bewijs van een innerlijk wonder. En wanneer gebeurt dat? Het gebeurt wanneer de Heilige Geest onze besturingssoftware herschrijft. Als ons denken in de school van Jezus wordt vernieuwd, wordt veranderd, dan kan het niet anders dan dat het ook zichtbaar wordt in wie we zijn en wat we doen. Dan gaan we anders kijken naar mensen. Dan gaan we anders kijken naar onze bankrekening. Dan gaan we anders kijken naar wat we net noemden, seksualiteit. Of je zou kunnen zeggen onze agenda. Als we veranderd worden naar het beeld van Jezus, veranderd worden door de Heilige Geest, gaan we meer beseffen dat we nog leven hier op aarde, maar al mogen denken en al mogen uitlijnen, ons handelen al mogen laten vormen door de werkelijkheid van de hemel. Dat is het perspectief hoe een vlinder naar de wereld kijkt. Een vlinder kijkt niet naar een spannende wereld, maar een vlinder kijkt met een hemels perspectief naar alle natuurlijke dingen. En volgens mij is dat misschien wel in de essentie wat het is om meer op Jezus te gaan lijken. Afgelopen week kwam ik een citaat tegen van Francis Chan. Dat is een Amerikaanse voorganger. En hij schreef een keer dit. Het probleem van de moderne kerk is niet dat we te weinig weten, maar dat we niet doen of dat niet zichtbaar wordt wat we al weten. In onze maatschappij kan leren soms vooral gaan over kennis, cognitie. Maar let op, een leven lang leren in de school van Jezus verandert niet alleen ons koppie. Het verandert alles. Ons denken, ons hart, ons handelen, alles. En ik denk, ik ken best veel mensen, dat het ons niet zozeer schort aan kennis, toch? Maar soms is het misschien wel de vraag die we aan elkaar mogen stellen. Als er na jaren Jezus volgen niet zoveel verandert in mijn karakter of in mijn doen en laten, dan is misschien wel de vraag aan mij, in de taal die we gebruiken in dit jaarprogramma, ben ik een leerling van Jezus of ben ik nog zo vaak een toeschouwer gebleven? Die kijkt naar hoe de klas gevormd wordt door Jezus. Ik hoor het wel, maar uiteindelijk stopt dat soms wel bij weten alleen. Ik wil vanmorgen nog een ander stukje lezen uit de Bijbel. Want als er staat, wordt niet gelijkvormig aan de wereld, dan had een passende titel voor deze preek ook kunnen zijn, een leven lang afleren. Toch? We gaan lezen uit Galaten 2. En daar duiken we in een heel kort stukje van een topstudent in de Jesus School. Ik denk dat hij ongetwijfeld meermaals leerling van de maand had kunnen zijn. Hij had visioenen, hij gaf de grandioze Pinksterpreek en cognitief wist hij het echt allemaal. En toch, ook hij moest afleren. En als je als leerling van Jezus meer wilt weten over afleren, dan is er één Bijbelboek wat je er altijd weer bij moet pakken en dat is Galaten. Ik lees een paar versen, hoofdstuk 2, vers 1 tot 14. Daar staat, toen Kefas, dat is Petrus, in Antiochië kwam, heb ik me, het is Paulus die dat schrijft, openlijk tegen hem, Petrus, verzet. Want zijn gedrag was verwerpelijk. Hij at altijd mee met de niet-Joden, maar toen er afgezanten van Jacobus kwamen, trok hij zich terug en at hij apart. Waarom? Uit angst voor de kring van de besnedenen. De andere Joden gedroegen zich net zo schijnheilig als hij. Paulus wint er weer eens geen doekjes om. Toen ik zag dat ze niet de rechte weg, je zou misschien wel kunnen zeggen de way of life, van het ware evangelie bewandelde, zei ik tegen Petrus, in aanwezigheid van iedereen, als jij, hoewel je Jood bent, niet volgens de Joodse gebruiken leeft, maar volgens die van andere volken, hoe kun je dan niet Joden dwingen om als Joden te leven? Oké, context. Zodra er een paar strenge gelovigen uit Jeruzalem komen, wordt Petrus bang voor wat zij vinden van zijn gedrag. En wat doet hij? Hij past zich aan. Het tegenovergestelde van wat we net in Romeinen 12 hebben gelezen. Analyse, dat wat hij wist, Gods hart en wil, en dat God niet langer onderscheid maakte tussen Joden en heidenen, dat laat hij even voor wat het is. En hij valt terug in zijn oude, angstgedreven gedrag. Waarom lees ik nu dit stuk? Omdat ik denk dat we er op een paar manieren door bemoedigd kunnen zijn. Drie dingen. Allereerst, ook de leerlingen van het eerste uur van Jezus maakten fouten. Als dit zo'n onverwachte toets was, of als het een soort toets was met een verborgen camera in de hoek, dan was Petrus zeker weten gezakt. Maar we weten dat het niet werkt op die manier bij God. Bij God betekent dat als je fouten maakt, betekent niet dat je zakt en van school wordt gestuurd, wat in onze werkelijkheid wel eens kan gebeuren. Ik heb er natuurlijk geen ervaring mee, misschien toch wel. Het betekent niet dat je van school wordt gestuurd, maar het betekent dat de les bij Jezus nog niet klaar is. Hij nodigt je weer uit aan zijn voeten. 2, Petrus was echt niet de enige van die klas die er wel eens naast zat. Misschien ken je de grote apostel van de liefde, Johannes. Hij moest afleren dat mensen het niet met hem eens waren, dat hij je niet gelijk met vuur uit de hemel moest straffen. En Paulus zelf, die Romeinen 12 gelezen heeft, wat hij moest afleren was dat een dik religieus cv niet zoveel waarde heeft voor God. Of dat moest hij leren. Hij moest afleren dat het wel had. Wat ik wil laten zien, is dat ook deze grote geloofshelden meer en meer, beetje bij beetje, gevormd werden naar Gods karakter. Met vallen en opstaan. Ook zij waren een leven lang aan het leren. Stuk voor stuk moesten zij ook patronen aanpassen die zo in hun leven gebakken zaten. Dit hoort bij het volgen van Jezus. Maar de vraag die we daarop vanmorgen wel aan onszelf kunnen stellen is: wat moet ik afleren? Wat in mijn systeem, wat in mijn leven past zich elke keer weer nog zo graag aan wat de wereld mij voordoet? Of in dat beeld van die rups en die vlinder, wat in mijn leven gedraagt zich nog zo vaak als een rups, terwijl God mij gemaakt heeft en bedoeld heeft voor zoveel meer. En nog één ding uit die tekst uit Galaten. We zien Paulus daar Petrus terecht wijzen. Hey, en natuurlijk komt het erop aan, op karakter, hoe we feedback geven. Maar ik dacht wel, toen ik die tekst van de week las, zijn wij daartoe bereid? Zijn wij bereid om van een broer of een zus uit Mozaïek te horen? Hey Mel, we zijn samen Jezus aan het volgen. We willen toch samen door Jezus gevormd worden? Sta ik ervoor open dat iemand anders mij terecht wijst? Op iets in mijn leven wat niet strookt met de wil van de Vader? Dat is ook kerk zijn, toch? Durven we elkaar als kerk ook scherp te houden? Laten we even ademhalen. En dan wil ik zo nogmaals Romeinen 12 lezen. Dezelfde vers als die we net ook al gelezen hebben. En ik wil je vanmorgen deze vraag stellen. Is dit waartoe Paulus ons oproept, is dat ook jouw verlangen? Lieve broers en zussen, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God wil, wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. En Paulus begint zijn oproep tot verandering niet met een wijzende vinger. Hè? Hij begint zijn oproep tot verandering met een herinnering. Is je dat opgevallen? Hij zegt, met een beroep op Gods barmhartigheid. Dat betekent, alles wat daarna komt, afleren, groeien, veranderen, dat hoef je niet meer te doen om een wit voetje bij God te halen. Om het nog te verdienen. Nee. De oproep om onszelf als een offer toe te wijzen is geen voorwaarde om Gods liefde te krijgen. Maar een reactie op de liefde die we al gekregen hebben. Zonder dat zinnetje zou het religie kunnen zijn of dwang. Maar dit is zo bijzonder aan de school van Jezus. De meester is eerst barmhartig en dan pas begint de les. En oh ja, wees niet bang dat God verlangt naar jouw perfecte offer. Dat is namelijk al gegeven bij Goede Vrijdag. Waar verlangt hij dan wel naar? Naar jou, gewoon zoals je bent. Om ons leven uit te lijnen aan zijn wil. Wat die tekst zegt, wat hem, wat goed is, wat volmaakt is en hem welgevallig is. En ja, de Bijbel roept ons dus op tot verandering. Ik weet dat dat schuurt voor sommige mensen. Maar transformatie hoort bij het leven van een leerling van Jezus. Maar mag ik dan nog wel komen zoals ik ben? Of wordt de kerk dan opnieuw weer voorwaardelijk en exclusief? Oh man, ik wil dit echt benadrukken. Je bent zo welkom. Dat is wie we zijn als kerk, maar dat is vooral wie Jezus is. Radicaal gastvrij. Maar we scheuren die bladzijde met Romeinen 12 erop. Niet uit onze Bijbel, toch? Zo van leerling zei van Jezus wil ik wel, maar levensheiliging vind ik maar ingewikkeld. Ik geloof dat het en is. Intense, onvoorwaardelijke liefde. En diepe transformatie. Een radicaal welkom. En radicale navolging. Elke gezonde relatie vormt mensen op een positieve manier. Weet je, Joelle heeft echt nooit een lijst met allemaal regels op hoeven stellen waaraan ik me moest houden om haar liefde te verdienen. Ik weet dat ze onvoorwaardelijk veel van mij houdt. Maar ik weet ook zeker dat als je Joelle vraagt, ze is er vandaag niet, maar als je Joelle vraagt of ik in de 14 jaar samen veranderd ben, dan weet ik zeker wat ze zegt. Want ik ben gevormd door haar liefde. Ik ben gevormd in haar aanwezigheid. En juist omdat ik bij haar echt mag komen zoals ik ben, juist omdat ik me bij haar intens veilig voel, geaccepteerd en welkom, juist dat geeft mij de ruimte. Juist dat is de atmosfeer waarin we kunnen groeien, toch? Om gevormd te worden, om gezonder te worden, om meer en meer te ontdekken wat het echte leven is. En precies dat wil God doen in ons leven. Mozaïek is een kerk waar we zeggen, kom zoals je bent. Punt. En waar we tegelijkertijd de Heilige Geest uitnodigen. Hem verwachten en hem de ruimte geven om ons hart, onze ziel, ons denken en ons handelen te vernieuwen, toch? Amen. De band mag naar voren komen. Weet je, groei wordt werkelijkheid daar waar verlangen is. En ik bid dat Romeinen 12 vers 1 en 2 vanmorgen een diep verlangen in jou opwekken. Naar vorming, naar heiliging, naar transformatie. Niet als een taak voor vandaag om aan het einde van de zondag af te vinken. We hebben het gehaald. Nee. Als een diep, diep verlangen. Om een leven lang van hem te willen leren. 1 Petrus 2 vers 2 zegt dit. Ik vind het zo'n fantastische tekst. Verlang als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit. Weet je, het is eigenlijk heel simpel. Ons zoontje Amos, van bijna 1, groeit omdat hij melk krijgt. En ja, de Bijbel zegt dat het trouwens goed is om een keer over te gaan op vast voedsel. Maar ik zou dit vanmorgen willen zeggen. Verlang naar groei en vorming, zoals een pasgeboren kind verlangt naar de borst van zijn moeder. En laat je daardoor transformeren. Tot slot, de Jesus School of de school van Rabbi Jezus houden we niet vol op discipline. En vernieuwen van onze gezindheid, zoals Romeinen 12 zegt, lukt je niet door vooral maar heel ijverig je Bijbel te gaan bestuderen. Wat op zichzelf heel goed is om te doen. Maar hoe dan wel? We hebben de Heilige Geest nodig. De Heilige Geest in ons die voortdurend dat verlangen wilt vernieuwen. De Heilige Geest is het die dat verlangen in ons voortdurend wil aanwakkeren. En weet je wat de Heilige Geest doet? Als de Heilige Geest in ons is, dan maakt de Heilige Geest, leraar Jezus, onweerstaanbaar voor ons. En wat wij kunnen doen is hem gewoon elke dag weer uitnodigen. Meerdere keren per dag. Heilige Geest, wek een verlangen in mij. Om vandaag weer een beetje meer op Jezus te gaan leren lijken. Ik zei dat het woord metamorfose een passief werkwoord is. Wat zegt, laat je veranderen. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat God nog altijd de handelende persoon is. Wij veranderen onszelf niet. Maar wat wij te doen hebben, is onszelf elke keer weer, elke dag weer, onszelf aanbieden aan onze God als een offer, zodat Hij de verandering in ons kan doen. Beholding, Michael Koulianos zegt dat vaak. Beholding is becoming. Oftewel, waar je naar kijkt, daar verander je in. En de taak van Gods Geest in ons is om ons voortdurend te richten op wie Jezus is. Vandaag klinkt de oproep aan de klas van Jezus. Kijk eens terug naar je groei in de afgelopen tijd. En ik zou zeggen, Neem geen genoegen met de status quo. Weet je, als Amos onze zoon niet op tijd zijn melk krijgt, dan begint hij te schreeuwen. Ik zou zeggen, neem geen genoegen met de status quo. Geef jezelf als offer aan hem. Word niet gelijkvormig aan de wereld, maar laat je vormen door de meester zelf. Ik wil je uitnodigen om te gaan staan, dan gaan we tot slot bidden. Heer Jezus, ons gebed is vanmorgen heel simpel. Heer, verander ons. Don't leave us the same. Heer, laat ons steeds meer gaan lijken op wie u zelf bent. Laat ons steeds meer gaan lijken op hoe u ons bedoeld hebt. Heer, neem ons leven. Laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Heilige Geest, richt ons oog op Jezus. Heilige Geest, wek het verlangen in ons aan. Versterk het, vernieuw het, verfris het. Heer, ons gebed is gebed is, Heer, dat Mozes 8 bekend zal zijn, bekend zal staan als een Jezuskerk. Een Jezuskerk die heel dicht bij u wil zijn. Die steeds meer op u wilt gaan lijken. En die wil doen wat alleen u wilt doen. Heilige Geest, kom. Heilige Geest, kom. Wek het op in ons binnenste. Heer, een nieuw verlangen. U bent de bron van leven. In Jezus' naam. Amen.